Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen gedeelte is psalm 22, vers 1 tot en met 23. De te zingen psalmen zijn psalm 69, vers 4, psalm 22, vers 1, psalm 22, vers 12 en de lofzang van Zacharias, vers 5. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is psalm 22, de versen 1 tot en met 23. De te zingen psalmen zijn psalm 69, vers 4, psalm 22, vers 1, psalm 22, vers 12 en de lofzang van Zacharias, vers 5. In Heidelbergse Catechismus, zondag 16, vraag en antwoord 44. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkander zingen van psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. En wat er verder volgt, psalm 69 en daarvan het vierde vers.
Thank you.
gemeente, wij openen de schriften in het boek der psalmen, de 22e psalm. En daarvan de eerste 23 versen, psalm 22. En daarvan vers 1 tot en met 23 is onze schriftlezing. Maar vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ajelet Hassaschar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd, en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered, op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opgespet als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners hebben mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, ze zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen.
Gemeente, we willen dan lezen zondag 16. Daar mochten we verleden week al bij stilstaan. Toen was het de bedoeling om de hele zondag te behandelen, maar er is één vraag blijven liggen. Vraag en antwoord 44 en we willen daar toch vandaag, al hebben we dan vandaag wat beperkte stof, Maar wil daar toch vandaag met de hulp des Heren bij stilstaan, bij vraag en antwoord 44 voor het verband. Lezen wel nu de hele zondag, zondag 16. Vraag en antwoord 40 allereerst dan. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. En dan vraag aan antwoord 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden. En een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag aan antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerandende dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat we onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. En vraag aan antwoord 44, waarom, daar willen we dan vanmiddag bij stilstaan, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruishout gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeente, willen wij zingen ter inleiding op de prediking van de 22e psalm. En daarvan het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij? Dus fel geslagen het, zei ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen. Gij antwoord niet, zei ik, des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. 22e psalm. En daarvan het eerste vers. Gemeente, ik lees u zondag 16 vragen antwoord 44 nogmaals voor. De vraag die vanmiddag aan de orde van behandeling is: waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Het antwoord luidt dan op dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte. Dat meneer Jezus Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeente, vanmiddag maar één vraag en antwoord. Korte stof dus vanmiddag, omdat het verleden week is blijven liggen, maar te belangrijk. Te belangrijk om het over te slaan. Stof die namelijk ook zeer diep gaat. Het diepste lijden van de Heer Jezus ontstekent, maar stof waar ook de diepste vertroosting voor de kerk in gelegen mag zijn. Waar de diepste troost ook in gelegen mag zijn voor armen, verloren, zondaren. Gemeente, nu valt het op dat als wij de 12 artikelen elke zondag horen voorlezen door de ouderling van dienst, dat daar dan gesproken is van een voor ons gevoel toch wat bijzondere volgorde. Gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Als we dat zo opluisteren, kan de gedachte naar voren komen, is de Heer Jezus na zijn sterven en na zijn begrafenis op de Goede Vrijdag in het graf van Jozef van Arimathea, is de Heer Jezus daarna dan nog in de hel geweest? Dat lijken die woorden te suggereren. Ook de volgorde van die woorden in de 12 artikelen. Gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Dat suggereert toch duidelijk dat de Heer Jezus na zijn dood en na zijn begrafenis ook toch in de hel geweest is. Gemeente, ik heb geprobeerd ook nog deze week nog te onderzoeken wanneer dat nu precies in de 12 artikelen gekomen is. Maar daar ben ik niet helemaal achter gekomen. Maar we moeten wel veronderstellen dat in de 12 artikelen dit stuk eerst niet stond. En pas mogelijk aan het einde van de 4e eeuw deze woorden in de apostolische geloofsbelijdenis toegevoegd zijn. En waarom toegevoegd? Wel door de kerk. Wel omdat er sprake was, want dat is de betekenis ook van geloofsbelijdenis, omdat er sprake was van misverstanden, afwijkingen in de leer, verkeerde veronderstellingen ook over het hiernamaals en verkeerde veronderstellingen ook over wat er zou gebeurd zijn rond het lijden en sterven van de Heer Jezus. En nu moeten we vanmiddag zeggen dat als het gaat om gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, dat wij niet moeten opvatten als een volgorde in de tijd, maar wel als een rangorde. Dominee van Sliedrecht noemt dat ook zo in zijn catechismusverklaring, wel als een rangorde. We zouden zeggen in de diepte van het lijden, de ergte van het lijden van Christus. Dus als het gaat om die trappen van de vernedering, die ook de catechisanten moeten leren op catechisatie, wordt dit het laatste genoemd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, omdat dat nou het diepste lijden van de Heer Jezus is geweest. Maar in de tijd, nedergedaald ter helle, we zullen het straks horen, moeten wij het in de tijd plaatsen voor zijn sterven en voor zijn begrafenis. Al moeten we er ook tegelijk bij zeggen dat dat niet altijd zo is gezegd in de kerk. We denken bijvoorbeeld aan iemand als Maarten Luther. Maarten Luther veronderstelde, en daar zien we ook als het ware nog iets van overblijfselen van de Rooms-Katholieke gedachtegoed, ook in zijn gedachten, daar dat vinden we bij Luther meer. Hij denkt ook maar aan het heilig avondmaal. Waar Luther ook in zijn denken, we zouden zeggen toch tussen Rome en Calvijn instond. En zo is het ook hier dat Luther dacht, veronderstelde ten onrechte, dat de Heer Jezus na zijn lijden en sterven ook nog in die tijd tussen zijn sterven en zijn opstanding in de hel geweest is om daar de overwinning over de Satan, over de boze, over de vorst der duisternis uit te roepen. Gemeente, dan wordt ook eigenlijk door Luther al de nederdaling ter helle niet meer gezien als een laatste trede van zijn vernedering, maar eigenlijk al als de eerste stap van zijn verhoging. Dat nadat hij eens heeft gesproken, het is volbracht. En nadat hij de geest gaf, hij daarna voor zijn opstanding uit het graf in de hel geweest is om daar de triomf uit te roepen. Voor de ogen, voor de oren van de duivelen. Maar vinden wij daar enig grond voor in de schrift? Nee. Gemeente, zwijgt de schrift over. Integendeel, zullen we straks horen, zijn er grote aanleidingen om te zeggen, het is niet waar. In dat opzicht heeft Luther, met het vele goede wat we ook door hem mogen ontvangen, heeft hij toch niet in het spoor van de schrift gesproken. En de gedachte die Luther ter onderstreping dan dacht dat het wel mogelijk waar zou zijn, dat zou dan te vinden zijn bijvoorbeeld in 1 Petrus 3 vers 19 en 20, waar staat, in de welk hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren wanneer de lakmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach als de ark toebereid werd. Dat ziet echter niet op een proclamatie van de overwinning van Christus in de hel, maar het ziet op de prediking waar Petrus aan moet verwijzen, de prediking in de dagen van Noach die uitging van de bouw van de ark door Noach. De gedachte van Luther dat Christus in de hel gekomen is, vinden we dan ook maar in gewijzigde vorm ook in het gedachtegoed van de Rooms-Katholieke Kerk. Daar wordt gedacht dat de overledenen van het Oude Testament in het voorportaal Hades, wordt er in het woord overgesproken door oorspronkelijke tekst, in de Hades zouden zijn geweest, het voorportaal van de hel, en dat ze dan daaruit bevrijd zouden zijn door de Heer Jezus, dat hij zijn gevangenen uit de gevangenis heeft weggenomen. Maar gemeente, ook die opvatting is volstrekt niet naar het woord van God, want al voor de gelovigen van het Oude Testament gold, na hun sterven, dat ze niet op een plaats van het vage vuur kwamen. En ook dat de gelovigen het Oude Testament niet op een bepaalde tussenplaats kwamen. Nee, dat ze terstond al in de hemelse heerlijkheid zijn opgenomen. Daar heeft David van mogen getuigen in Psalm 49. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. De gelovigen van het Oude Testament hebben gesproken, hebben getuigd van de hoop die in hen was. En van die hoop die er al mocht zijn in het uur van hun sterven. Dat hoewel hun lichaam tot stof zou worden, hun ziel zou worden opgenomen in de heerlijkheid des hemels. Gemeente, heeft hier eens ook niet zelf gesproken dat God een God is van Abraham, Isaac en Jacob, en niet een God van de doden, maar een God van de levenden. En gemeente, denk eens als daar nou de geloven van het Oude Testament in het voorportaal van de hel zouden zijn geweest, zou dat dan ook gelden voor Henoch? Zou dat ook hebben gegelden voor Elia? En zou dat dan ook hebben gegolden voor Mozes? Van wie we lezen dat Heer Jezus hem, dat de Heere God hem zelf heeft begraven. Ach, u voelt wel aan, elke grond van de schrift ontbreekt voor zulke gedachten. Het nedergedaald ter helle is ook in de kerk wel eens zo opgevat dat het zou zien op de begrafenis van de Heer Jezus. Maar nee, en dat wordt namelijk ook al in de 12 artikelen duidelijk afzonderlijk beleden, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Al die gedachten die daarheen zouden wijzen dat Christus in de hel geweest is, vinden geen grond in de schrift, integendeel. Integendeel moeten we zeggen, zien wij andere zaken die zo op het tegenovergestelde duiden. En dan denk ik aan het spreken van de Heer Jezus zelf, aan het zijn spreken aan het kruishout, wat er zo tegen ingaat. Denk maar aan die moordenaar die de Heer Jezus vroeg. Heere, gedenk mijner. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn, wat was het antwoord van de borg? Heden zult gij, heden, hoort dit. Heden, vandaag zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, wel het lichaam van de Heer Jezus gestorven. Maar we zouden zeggen, niet zijn ziel. Zijn ziel is niet in het graf begraven. Heden met mij in het paradijs. En toen de Heer Jezus stierf, dat kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zelfs het lichaam van de Heer Jezus is niet in de hel geweest. Nee, 3 dagen begraven. In het graf van Jozef van Arimathea, bewaakt door de soldaten van de Romeinen. Die daar zijn weggevlucht op de 3e dag. Toen daar de aarde beefde. En God zijn zoon opwekte uit de doden. De zoon Gods opstond uit het graf. Gemeente, ziet u dat? Dus dan moeten we zeggen, gestorven, begraven, nedergedaald. Terwijl dat betekent niet dat de Heer Jezus nog naar zijn ziel, nog naar zijn lichaam is geweest. In de buitenste duisternis, maar in de eeuwige pijn. Maar wat betekent het dan wel, gemeente? Wel, het ziet op. En dan lees ik het antwoord van vraag en antwoord 44 nogmaals. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten. Dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in welke hij zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeente, toen de Heer Jezus kwam naar deze aarde, dan zegt de catechismus dat hij onuitsprekelijk benauwd is geweest. Dat hij smarten heeft geleden. Dat hij verschrikkingen, helse kwelling heeft gedragen. En dat staat er niet alleen. Zelfs op de Goede Vrijdag. Nee, in welke hij in zijn ganse lijden. Maar in zonderheid aan het kruis gezonken was. Dit leerstuk nedergedaald ter helle. Iets daarvan heeft de Heer Jezus zijn ganse leven op aarde al iets van meegemaakt. Gemeente, wat moet het voor de Heer Jezus zijn geweest op deze aarde te zijn? Waar hij behoorde bij zijn Vader in de hemel. Wat moet het zijn geweest? Deze aarde zijn de vervloeking op zich genomen hebbende. En de toren van God heeft hij zijn ganse leven op aarde gedragen. Wat moet voor hem zijn geweest om deze wereld te zijn. Te midden van alle zonden. En alle benauwdheid, alle gevolgen van de zonde. Wat moet dat voor de Heere? Daar kan ik u niet onder woorden brengen vanmiddag. Wat moet dat voor de Heere zijn geweest? Als de Heer zijn kinderen van deze aarde losmaakt. Ze maakt het gasten, vreemdelingen, bijwoners. Zijn er onder ons voor wie dat geldt? Denk wel eens aan mensen die al ontslapen zijn. Jaren geleden oud-ouder die zo vertelde. Dat hij in een decembermaand in een winkelcentrum liep en dat hij dacht, wat doe ik hier? Wat doe ik hier te midden van de leegte? Wat doe ik hier te midden van de zonde? Maar hoe heeft dat veel meer gevolgen, gegolden voor de Heer Jezus zelf? Hoe moet hij zich hebben geweten op deze wereld? In het huisgezin van Jozef en Maria. Zijn moeder hem nog niet eens verstond toen hij op 12-jarige leeftijd in de tempel, in de dingen van zijn vader, was het ongeloof van zijn broeders. Hoe moet hij zich hebben geweten in het huis van zijn vader, te midden van het ongeloof. En degene die daar stonden met hun koopmanstafels. Hoe moet hij zich hebben geweten in de kring van de discipelen. Die streden wie van hen de hoogste mocht zijn, die zo weinig verstonden van de noodzaak van zijn lijden, van zijn sterven ogen beet. Hoe moet hij zich hebben geweten, waar hij gevoelde, dat nota bene de farizeeën schriftgeleerden hem al zocht om hem om te brengen. Hij was in de wereld. De wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen door zij hebben hem niet aangenomen. Maar nou in zonderheid, die laatste dag, in zonderheid, die laatste uren na dat laatste avondmaal. Als Judas is heen gegaan. Als hij tegen hem gesproken wat u moet doen, doet het haastelijk. En hij weet dat hij zijn verdrukkers tegemoet gaat. Waar hij neerknielt in de hof van Gethsemane. En waar de benauwdheid er is. Waar hij zijn ziel bedroefd is tot de dood toe. Waar het zweet als druppels bloed van hem afdroop. Waar hij zo opzag tegen dat lijden dat hij die drinkbeker van Gods toren moest drinken. Dat hij die helse smart moest dragen. Maar ook toen hij aan het vloed hij zich overgaf en overgeleverd werd. En aan het kruishout genageld moest worden, het vloekhout. Waarvan zijn vader heeft gezegd, vervloekt en eerlijk die hangt aan het hout. En dan heb ik het ook nog, ook over wat de Heer heeft doorworsteld in zijn ziel. Maar wat een lijden ook naar het lichaam. Dat is niet uit te zeggen, hoe moet ik u zeggen wat het is. Als daar de nagels door de handen geslagen worden, wie van ons kan zeggen wat dat betekent. Als daar het lichaam uitgescheurd wordt. En dan verlaten van zijn vader. Want gemeente, dat is nou het allerergste. Verlaten van zijn vader. Dat is nou het allerergste, dat geldt nou voor zijn kerk nooit. Hij van God verlaten mag de troost van de kerk zijn. Omdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Maar hij nu zo geheel en al verlaten. Al de troost en al de liefde van zijn vader te moeten missen. Integendeel, de toren van zijn vader, een eeuwige toren, te moeten doorstaan, te moeten dorsten, het vuur van Gods gericht te moeten ervaren, de benauwdheid te moeten doorstaan, die de goddelozen, die de onbekeerden eeuwig moeten doorstaan. In de eeuwige pijn in de buitensluis, dat heeft hij nu doorstaan. Waarom moest hij dat doorstaan, gemeente wel? Om nu volkomen zaligmaker te zijn. Moest hij volkomen de straf dragen, niet alleen sterven. Niet alleen met de zonde betalen. De zonde betalen met de dood betalen. Maar ook werkelijk die vervloeking te dragen. Die eeuwige straf, die eeuwige pijn, die buitenste duis, dat helse vuur, dat heeft de Heer Jezus moeten doorstaan. In die 3 uren duisternis, volkomen, gemeente, dat is niet uit te zeggen, maar zo is hij een volkomen zaligmaker. Zo mag de kerk het zeggen. Mijn Heer Jezus Christus, dat mijn, oh wat een heerlijk woord is dat. Dat mijn Heer Jezus Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smart en verschrikking en helse kwelling, in welke hij zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis, gezonken was mij van de helse. Mij, weer dat woord mij. Mijn Heer Jezus, mij. Van de helse benauwdheid en pijn. Verlost heeft. Gemeente, voor wie is dat nu? Mij. Er staat ook verlost heeft. Mij verlost heeft. Voor wie is dat nu? Gemeente, maak het vanmiddag eens heel kort zeggen. Psalm 116. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij naar zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Ik lag gekneld in banden van de dood. Als de Heilige Geest u dat gaat leren. Als je dat nou in je hart geleerd wordt. Ik lag gekneld in banden van de dood. Hebt u die banden van de zonde? Die banden van uw schuld. Die band die u verbindt aan de buitenste duisternis. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed mis, heeft de Heer u dat bevindelijk geleerd. De angst der hel, mij alle troost deed mis. Wie dat nou geleerd heb, ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och, Heer, o wierd mijn ziel, door u gered is ze zo moordenaar. Is er zo één die het moet zeggen, wij verdient. Wij hebben de straf verdiend. Maar hij is onschuldig. Zijde die dat u moeten beleiden. O gemeente, dat zal onze toekomst zijn. Die eeuwige pijn, die buitenste duister, die angst der hel, maar dan te laat. Dat is uw toekomst als u zo voortleeft. Dat is uw toekomst. Op die brede weg. Buiten God en buiten Christus. En dat is een schrikkelijke toekomst. Het is zo erg als de angst der hel ons niet meer kan benauwen. Als de hemel ons niet kan verheugen. Als het woord ons geen kracht meer doet. Dat is zo aangrijpend. Maar gemeente, daar is toch nog doen aan. Want de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. Niet alleen de zaligheid aanbrengt door zijn lijden en zijn sterven. Maar die nou ook nog het verlorene wil zoeken. En wil zalig maken. Waar het hart nou vol is van de wereld en vol van de zonde. En leeg van God. Wil hij zalig maken. Uit deze wereld trekken. En van die zonde in uw leven verlos. Uw steenhart weg. Neem uw vleeshart schenken. U van uw schuld verlossen. U trekken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. U het leven schenken waar u midden in de dood en het volk dat in duisternis wandelt zal nog een groot licht zien. Hij wil zalig maken wat verloren is. Hij wil redden. Wat zichzelf niet kan redden. Hij wil er zelfs redden. Eén die de nood niet ervaart. O maar, als de Heer gaat werken door zijn Heilige Geest, gemeente. Als u gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heer u voor ogen stelt wie u bent voor God. O dan is het bij de herders. Ze zagen zere heerlijkheid. En ze werden verschrikt. Ze hoorden het evangelie uit de mond van de engel. En ze gingen met haast. Ze gingen met haast naar die kribbe. Ze waren niet anders dan die moordenaar. Ze gingen met haast naar die kribbe. Die wijzen het oosten. Ze kwamen schatten naar de Here toe. Discipelen noemden ze allemaal maar op. O, ze zaten nood en dood en verlorenheid van hun bestaan, de reddeloosheid. Ellendig in zichzelf en arm en blind en jammerlijk en naakt. O, maar hoe in hem, het heil is in hem de redding, dat er bij de Here toen aan is, daar de angst der hel. Mij alle troost deed mis, ik was benauwd omringd door droefenissen. Maar riep de Here dus aan. In al mijn nood, en dan eindigt Psalm 116 niet. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. God hoort. Dat is een wonder, gemeente. Omwille van die Immanuel. Omwille van die biddende hoge priester. Omwille van hem die ter rechterhand Gods is. Omwille van hem die de hemel is doorgegaan. Omwille van hem, wie daar een weg is te leven, die nu wil bidden voor allen die door hem tot God gaan. Toen hoorde God, omdat hij zijn zoon hoort, die met zijn offeranden verschijnt voor zijn vader, en die volkomen betaald heeft, omdat God zijn zoon hoort, toen hoorde God, hij is mijn liefde waard. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. Daar zit nou bij de Heer geen tegenstelling in. Dat staat nou bij de Heer volkomen in overeenstemming van elkaar. Hij is en genadig en hij is rechtvaardig. Maar die komen nu samen in de zoon van zijn liefde. Die komen nu zo samen op die goede vrijdag in het kruis. Want daar kruisen ze elkaar. En op grond van het offer van zijn zoon, op grond van de voorbeden van zijn zoon, hoort God. Die is groot, genadig en rechtvaardig. Onze God ontfermt zich op het gebed. De eenvoudigen wil God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Ik was uitgeteerd en hij zag op mij neder. Zijn er die niet verder kunnen. Buiten God in Christus. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewicht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen. In het vrolijk levenslicht. O, wat een wonder. Hij, de toren op zich geladen. Ik zijn gerechtigheid. In hem de zaal. Het leven tot in alle eeuwigheid. O, mag u meezingen, gemeente. En als u moet zeggen, daar weet ik nou nog niet van. De Heer wil nog werken. Hij wil het nog schenken aan een eerlijk die tot hem vlucht. En gemeente, dan spreekt onze catechismus er zo van. Dat het troost mag zijn. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn en mij ganselijk vertroosten dat meneer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking, helse kwelling, in welke hij zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft, is dat u troost geworden in hem. Dat u mag zeggen, ik heb hem gezocht. En hij heeft mij gevonden. Door genade. En gemeente, dan mag de kerk getroost leven. Dan mag u getroost zijn. Het kruis dragen getroost achter hem aan. Getroost zijn voetstappen drukken. Getroost op deze aardes gast, vreemdeling, bijwoner. Om eenmaal zalig te sterven. En dan mag het ook een zaak zijn. We vinden vertroosting in zijn wonden. We vinden vertroosting in zijn aanvechtingen. Hij van God verlaten, omdat ik niet meer van God verlaten zou zijn. Want, ja, er kunnen dagen komen. Ik denk aan de aanvallen van de Satan, die zo gemeen kunnen zijn. Aanvallen die zo verderven kunnen zijn, die zo goddeloos zijn, die zo uit de hel komen. Aanvallen vanuit de hel, maar er is geen God. Aanvallen uit de hel, zou het waar zijn, gestorven, begraven, opgestaan, zou het waar zijn. Aangevallen, maar denkt u dat u heilig bij God? Het is wel voor anderen, maar niet voor u. U bent dus zondig. Voor u geen genade. O, denkt u dat de Heer nou heeft omgezien, dat u genade is, dat hij uw zonde hebt vergeven? Denkt u dat? U hebt geen heil bij God, u vergist zich eeuwig. Aangevallen van de boze. Als je dan ook moet zeggen, ja. Maar de volmaakte is nog zo weinig. De biddeloosheid nog zo groot. Het struiken in de zonde. Aangevallen, zie je wel. U hebt geen heil bij God. Maar o, dan de troost te vinden. In zijn wonden. In zijn verlatenheid. Waar hij kroop door de hof. Waar hij aan het kruis had, sprak mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Eén die u kan troosten. Eén die weet wat u meemaakt. Eén die u genadig wilt zijn. Met die woorden op avondmaalsformulier, hij je van God verlaten, dat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Gemeen dat niet alleen in de aanvallen op de ziel, maar ook alles wat de mens kan meemaken. We zouden zeggen, ook de dagen van donkerheid in de geest voor iemand, of de dagen van lichamelijke pijn. Ontzagwekkende pijn die er kan zijn. De enorme pijn, als daar de dagen van ziekte en van dood kunnen zijn. Als daar het lichaam uitgeput is. De Satan er meer plaats kan hebben. Als u weg door het diepste donker te gaan. Als het gaat in het leven naar het einde toe. En we komen in het dal van de schaduw van de dood. Die momenten. Als het lichaam u begeeft. Als de krachten minder worden. Als de pijn er is. Eén troost. Eén heeft nou hetzelfde doorstaan. Hetzelfde meegemaakt. Eén weet. Van u benauwd, in al uw benauwdheid ben ik benauwd geweest. We vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Dan blijft dat over. Denk aan een weduwnaar in mijn eerste gemeente. Daarna was ze alweer hertrouwd. Vertelde over zijn eerste vrouw. Dat was jaren geleden, toen de pijnbestrijding nog niet zo was als ze nu was. En ze had botkanker, hevige pijn, de pijnstelling voldeed niet. En toch mocht ze bij ogenblikken getroost zijn. En verkwikt worden en gesterkt worden. Als ze mocht weten wat de Heere voor haar had doorstaan. En ze mocht weten, ik bid voor u dat uw geloof niet ophoudt. En het heeft gesproken, ik ben met uw lieden al de dagen. Tot de volleinder wereld, gemeente zie daar. Dat is de troost die gelegen is in dit stuk. O, dat we dan mogen zijn, die troost te zoeken. Aan het vloekhout, waar hij geleden heeft. Ach, kunt u nog buiten de Heer omleven? Of moet u zeggen, Zulke troost en zulke genade, zulke zaligheid kan ik niet missen. Och, dat is er één die uit zijn doorboorde handen wil geven. Volheid van troost aan een volk dat op zijn troost is wachtende. Troost, troost, mijn volk, zegt u die der God. Die troost zal niets in de wereld u kunnen bieden. Maar die troost is te vinden in hem die gestorven is, begraven, nedergedaald ter hel. Opgestaan uit de doden. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van Psalm 22, vers 12. Psalm 22, vers 12. Zingen nog, gemeente, de lofzang van Zacharias, het vijfde vers voor elk die in het duister dwaalt. De lofzang van Zacharias, vers 5. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.